Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot me doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik nu jou naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten uit Egypte, wegleiden. Mozes zei: maar wie ben ik dat ik naar farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je gestuurd heb. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei: stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd: zo wil ik altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Tot zover. Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. De laatste versen van de lezing over de naam van God en dat de Heere zo wil worden aangeroepen vormen de tekst voor de verkondiging. Gemeente van de levende Heer, als jij bidt, als u bidt, hoe spreek je God dan aan? Wat zeg je tegen hem? Begin je gebed met bijvoorbeeld: lieve Vader in de hemel? Of met grote, machtige God? Of zeg je: Heere God? In Gods ogen, zo lazen we net, is die vraag niet onbelangrijk. God heeft een voorkeur. Want het laatste vers van onze schriftlezing, daarin zegt God: zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen in alle komende geslachten. Dat wil zeggen met de naam Yahweh, in onze vertaling met vier hoofdletters vertaald, Heer. God wil graag dat we hem in gebed met Heer aanspreken. En die opdracht om hem op die manier aan te spreken geeft God aan Mozes. Mozes vraagt immers: wat is uw naam? Lekker een gekke vraag, hè? Want wist Mozes dan niet hoe God heette? Ging het om een nieuwe naam of kende Mozes God niet? Nou, op die vraag klinken verschillende antwoorden. Ik voel me het meest thuis wat ik eens las in een dagboek van dominee Arie van der Veer. Want je kunt je natuurlijk afvragen, als in Genesis al Heer staat, is Genesis dan bijvoorbeeld later geschreven dan Exodus? Dominee van der Veer suggereert dat Abraham, Isaac en Jacob de naam Heer al wel kenden. Maar Mozes kende Gods naam nog niet. Hij groeide immers op aan het hof van farao. 40 jaar lang kreeg hij Egyptisch onderwijs. Hij kende alle namen van de Egyptische goden. En dan gaat hij naar Midjan. Een Midjanist, bij zijn schoonvader was een Midjanist, een priester. Ook hij zal de goden van Midjan bij naam hebben gekend. Maar Israëls God was voor Mozes onbekend. Vandaar zijn vraag: ja, wat is dan uw naam? De vraag naar Gods naam is het slot van een tegenwerping van Mozes. We lazen het, God heeft de jammerklachten van de Egyptenaren gehoord. Hij kent de wreedheid waarmee ze onderdrukt werden. Hij kent het onrecht en mensen, God kan niet tegen onrecht. Toen niet, vandaag niet, nooit niet. God is een rechtvaardige God, hij kan niet tegen onrecht. En om onrecht te bestrijden gebruikt God vaak heel vaak mensen. Toen en nu. En God komt in actie en hij zegt, Mozes, ik geef jou de opdracht om iets aan het onrecht te doen, om mijn volk uit de slavernij van Egypte te bevrijden. En ja, zoals bijna iedereen die voor een taak in Gods koninkrijk gevraagd wordt, gaat Mozes tegensputteren. Hij komt met een tegenwerping. Ja, wie ben ik dat ik naar Farao zal gaan en het volk uit Egypte zal leiden? Met andere woorden, God, ik ben ongeschikt. Deze taak is te moeilijk, te zwaar. Ik schat in dat de meesten van ons zo'n tegenwerping niet heel vreemd vinden. Kom je zelf ook niet snel met een tegenwerping als je ergens voor gevraagd wordt? Tja, dat past niet zo bij mij. Ik heb geen tijd. Een ander is daar veel geschikter voor. Wie ben ik dat ik dat zal gaan doen? En om Mozes over de drempel te helpen, doet God twee dingen. Mozes krijgt allereerst een belofte. Mozes, als jij naar Farao gaat, dan beloof ik je dat je bij deze berg, bij de Horeb, eens terug zal komen. En mij zal vereren, samen met het bevrijde volk. Mozes wordt uitgedaagd om die belofte van God te geloven. Zijn vertrouwen erop te stellen. En behalve een belofte heeft God nog meer in petto voor Mozes. Om over de streep te trekken openbaart God zijn naam. En mensen, die naam is als een diamant met verschillende vlakken die schitteren. Die naam van God is haast onvertaalbaar. Je kunt op de beamer een paar van die vertalingen zien. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Ik ben er altijd, ik ben er. In die naam openbaart God iets heel speciaals van zichzelf. Mozes, als jij naar Farao gaat, dan ga ik met je mee. Ik zal actief aanwezig zijn, zeker weten. En God zegt twee keer ik ben. Ik ben die ik ben in zo'n vertaling, hè? Nou, als God iets twee keer zegt, in het Hebreeuws is dat zo, dan heeft dat een versterkend effect. Als er in het Hebreeuws staat, ik heb verdriet, dan ben je heel erg verdrietig. In vers 7 staat letterlijk, ik heb gezien. De vertaling van 1951 vertaalt terecht, ik heb terdege gezien. Ik heb het echt gezien. En als God zegt, ik ben... dan betekent dat ik zal echt met je zijn. Jij staat er niet alleen voor, Mozes. Ik ben helpend, steunend, begeleidend actief. Verschillende uitleggers hebben erop gewezen dat die brandende braamstruik, doornstruik, waarvan de bladeren door vuur niet worden verteerd, zeer waarschijnlijk als beeld, ook als beeld van Mozes is bedoeld. Kijk, wat zo'n struik in de woestijn kan eigenlijk alleen maar als brandhout worden gebruikt. Maar God gebruikt die nederige struik als drager van zijn aanwezigheid. En met jou, Mozes, is het niet anders, wil God maar zeggen. Ik ben met je. Ik ga jou gebruiken om mijn licht in het duister van Egypte te verspreiden. Onnoembaar aanwezig deel ik jouw bestaan. Maar Mozes is door wat God hem vertelt en laat zien, maar een heel klein stukje opgeschoven. Helemaal overtuigd is hij nog niet, want als je doorleest in hoofdstuk 4, dan komt hij opnieuw met bezwaren. De Israëlieten zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. En dan doet God iets bijzonders, dan zegt hij, Mozes, pak je staf en gooi die op de grond. En pak die staf, gooi hem op de grond. En Mozes doet dat en dan wordt die stok een slang. En dan zegt God tegen Mozes, dan moet je die slang bij zijn staart pakken. Dat is het domste wat je kunt doen. Want een slang pak je bij de kop. Maar als je een slang bij de staart pakt, dan bijt hij jou met zijn gif. En toch moet Mozes dit doen. En zo maakt God duidelijk, Mozes, zo machtig ben ik. Je kunt op mij vertrouwen. Je kunt op mij aan. Hierdoor zullen ze geloven dat de God van hun voorouders, de God van Abraham, Isaac en Jacob aan jou is verschenen. Maar Mozes nog niet om, hij zegt, ik ben niet zo'n spreker. Waarschijnlijk stotterde Mozes. En God zegt, nou dan zal Aaron, jouw broer, je mond zijn. Hij zal als jouw sidekick met je meegaan. Hoor je wel hoeveel moeite God doet om Mozes over de streep te trekken? Hij heeft zijn oog op Mozes laten vallen. Die is geschikt voor de taak, vindt God. En hij moet gaan. En als Mozes op pad gaat, dan ziet hij dat God waarheid heeft gesproken. God vervulde zijn belofte. Hij keert met het volk terug naar de berg Horeb om God daar te vereren. Daar ontvangt het volk de 10 leefregels. Mozes heeft niet alleen ontdekt dat God belooft wat hij doet, maar ook dat hij is zoals hij heet. Waar u bent, waar ik ben, bent u, wat een kostbaar geheim. Want Mozes kreeg een taak die verder van gemakkelijk was. Hè? Hij kreeg te maken met de hardnekkigheid van Farao, het gemopper van zijn volksgenoten, met het smeden van een gouden kalf, oorlog, honger. En God heeft hem op geen moment in de steek gelaten. Hij heeft laten zien, ik ben er. Want de farao is met zijn legers in de Rode Zee verdronken. Er kwam manna uit de hemel. En er vielen kwakkels uit de hemel. En als Mozes aan het bidden is, terwijl Hur en Aaron zijn arm omhoog houden, dan worden de Amalekieten verslagen. En in Jethro kreeg hij een geweldig wijze adviseur. Mozes ontdekte gaandeweg, God is werkelijk zoals hij heet. Hij is er. Hij zal er zijn. En mensen, dit is goed nieuws voor ons mensen die zich misschien wel vaak als zo'n brandende braamstruik voelen. Als zo'n doornstruik. Je komt met tegenwerpingen. Maar weet je, als wij gehoor geven aan een roepstem van God om iets op te pakken in zijn koninkrijk, dan krijg je daar de kracht voor. Dan is God ook jou helpend nabij, aanwezig. God kan zelfs doornstruiken gebruiken. En in en door Jezus Christus mogen wij God kennen als Immanuel, God met ons. En door het werk van de Heer Jezus brandt er in elke gelovige een vuur. Het vuur van de Heilige Geest. Want op Pinksteren werd dat vuur uitgestort en het verspreidde zich over al die aanwezigen. In de kracht van de Heilige Geest kunnen u, jij en ik grote dingen doen. We hebben net gesproken over een nieuwe lid van de raad. Nou, als kerkenraad kunnen jullie het hier doen, maar in Nunspeet is het zo dat als een zuster of broeder de kerkenraad verlaat na 4 jaar, hebben wij een exitgesprek. Na een jaar hebben we een tussenevaluatie, hoe gaat het, kun je verder. En dan na 4 jaar dan hebben we een gesprek en dan kijken we terug op die 4 jaar. Hoe was het voor je, wat vond je moeilijk, waar heb je zegen ervaren, zou je nog een keer ambtsdrager willen zijn? Zijn er dingen die je dwars zitten? Wil je het daar nog over hebben? Maar een van de vragen is ook, en hoe heb je God ervaren in deze periode? En bijna altijd wordt er dan iets gezegd als, nou weet je, ik zag er ongelooflijk tegenop. Ik zag het eigenlijk niet zo zitten. Om ouderling of diaken te worden. Maar ik heb gemerkt dat ik het niet alleen hoef te doen. Ik kreeg kracht om dingen te zeggen, want ik dacht, heb ik dat gezegd? Ik heb dingen gebeden, dat ik dacht, heb ik dat gebeden? En soms mocht ik een bijbeltekst of een lied aanreiken dat zo raak was, dat ik dacht, heb ik niet van mezelf. Dat is Gods Heilige Geest die me daarin leidt. Als wij gevraagd worden, gaat God met ons mee. Paulus schrijft, God is door de kracht die in ons werkt, oneindig in staat oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Mensen, we hebben een grote God. Hij weet van ons tegensputteren. En zou het juist daarom niet zijn dat God zegt, begin mij aan te roepen in je gebed met Heer. Want elke keer dat jij Heer zegt, aan het begin van het gebed, voedt dat je vertrouwen op Hem. Op Hem die is zoals Hij heet. Ik ben er. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. We gaan 2 liederen zingen over die heerlijke naam van onze God.
wees niet bang. Als je zoekt naar een plek om te schuilen en de wind om je hart en je huis blijft huilen. Wees niet bang als jouw leven niet loopt zoals jij wilt. Als de waarheid zoveel van je droom verschilt. Zelfs als er niets meer klopt, klopt het hart van God. God die overwint, hij is met ons. Dus laat de hoop niet los, los van wat er komt. Komt de redding, want God is met ons. Geen enkele kans meer maakt. Geef niet op, ook al ben je door zorgen omgeven. Ben je elke dag bezig met overleven. Zelfs als er niets meer klopt, klopt het hart van God. God die overwint, hij is met ons. Dus laat de hoop niet los, los van wat er komt. Komt de redding, want God is met ons. Klopt het hart van God. God die overwint, hij is met ons. Dus laat de hoop niet los, los van wat er komt. Komt de redding, want God is met ons. Zelfs als er niets meer klopt, klopt het hart van God.
Zullen we dit lied staan zingen?
toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet,
mogen blij en dankbaar zijn dat God ons zijn naam bekend heeft gemaakt. Dat hij is zoals hij is. Hij openbaart zichzelf. En tegelijk zit er in die naam van God ook verberging. Verhulling. Want je zou denken als God zegt, ik ben, dat er zou volgen, ik ben zus of zo. Maar God zegt niet, ik ben zus of zo. Maar God zegt, ik ben die ik ben. God verhult zich. Hij verbergt zich ook in die naam. Waarschijnlijk heeft die verhulling in ieder geval te maken met de cultuur van destijds. Waarbij er veel werd gewerkt met magie. En als je iemands naam wist, dan kon je met die naam magische dingen doen. Daarom zegt de Heer ook in de 10 woorden, je zult mijn naam niet ijdel gebruiken, niet zomaar gebruiken. God wil met die verberging duidelijk maken dat hij compleet anders is dan wij mensen zijn. God is heilig, zo begonnen we deze dienst ook. God past niet in onze logica. Als kleine, zwakke mensen krijgen wij geen grip op God. Daarom openbaart God de Heer zich ook in vuur. Onder het teken van vuur, want op vuur krijg je geen grip. Later, als Mozes bij het volk terug is bij de Horeb, verschijnt de Heer opnieuw in vuur. Vuur is ongrijpbaar, mysterieus. Zo is het ook met God. Wij krijgen geen grip op hem. Vanwege die verberging, vanwege het mysterie, zeggen de Joden, dan kun je die naam ook maar beter niet uitspreken. Nou, dat zou een preek apart vergen. Maar ik denk dat God zijn naam niet voor niets aan Mozes openbaarde. Hij wil er ons mee bemoedigen. Hij wil zo aangeroepen worden. En waarom zouden we dat dan niet doen? Nou, dat er in God verberging is, dat heeft Mozes zelf ervaren. Want Mozes zag heel veel van God, hè? In Exodus 33 staat dat Mozes als een vriend met God sprak. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand met een vriend spreekt. En Mozes heeft ervaren, ik sta er nooit alleen voor. En toch bleef God hem vreemd. Na een leven met God, zegt hij aan het einde van zijn leven, zo lezen we in Deuteronomium 29, wat verborgen is, behoort de Heer toe, wat geopenbaard is, komt ons toe. Wat verborgen is, komt de Heer toe. Wat geopenbaard is, komt ons toe. Voor Mozes was er nog veel verborgen. Ook al sprak hij met een vriend met de Heer. Nou, dat er in God ook verberging is, dat is de ervaring van de gelovigen door de eeuwen heen. Ik werd getroffen door een citaat van kerkvader Augustinus. Hij schrijft in een van zijn boeken, ik citeer, over God spreken we. Vindt u het vreemd als u God niet begrijpt? Als u het begrijpt, is het God niet. Liever eerbiedig getuigen van ons onvermogen dan onbezonnen op geleerdheid bogen. God enigszins nabij te komen met ons verstand is al een groot geluk. God echt bevatten is in het geheel niet mogelijk. Einde citaat. Ik vond het een bijzonder zinnetje. Als u het begrijpt, is het God niet. Want God is heilig. In het spoor van Augustinus beleed de kerk in 1215 tijdens het vierde Lateraanse concilie. Tussen schepper en schepsel is de ongelijkheid groter dan de gelijkheid. Tussen schepper en schepsel is de ongelijkheid groter dan de gelijkheid. In dezelfde stream bevindt Calvijn zich in een institutie. We moeten niet proberen om in vermetele nieuwsgierigheid zo diep in het wezen van God door te dringen dat we een gedetailleerde beschrijving ervan zouden kunnen geven. Want Gods wezen moeten we eerder aanbidden dan heel nauwkeurig onderzoeken. God is vaak zo anders dan wij mensen denken of zouden willen dat hij zou moeten zijn. Hij is ik ben die ik ben. En vanwege die wonderlijke mix van nabijheid en afstand is de omgang met de Heer heel bijzonder. Er is sprake van intimiteit en van ernst, van vertrouwdheid en vervreemding. Die omgang met hem vraagt om respect, om ontzag. Iets van het geheim vind ik terug in de woorden van Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden. Dat is de intimiteit. Zielen waar zijn vrees in woont. Dat is het respect. Het ontzag. God weet van onze neiging om hem te modelleren naar onze eigen ideeën en gevoelens. Om hem misschien wel te zien als ons vriendje. En zou het daarom niet zijn, broers en zusters, dat God zegt, roep mij nou aan het begin van het gebed met Heer aan. Dat voedt je respect. Je ontzag voor God. Bepaalt je bij wie hij is. Als wij Heer zeggen aan het begin van ons gebed, dan groeien we in vertrouwen. En dan groeien we in ontzag. Als jij bidt, als u bidt, hoe begin je dan je gebed? Zou het niet goed zijn om eens vaker Heer te zeggen? Amen. We zingen van Psalm 111, vers 2 en 6. Laten we de Heer danken en voorbeden doen voor de wereld. Ja, Heer, we danken u dat u zichzelf aan ons geopenbaard hebt. En we danken u voor uw heerlijke naam. We mochten daarover zingen. We mochten uw naam loven, want u bent het meer dan waard. Dank u wel dat het mogelijk is om intiem met u om te gaan. Dat we heel ons leven met u mogen delen. Beter dan we onszelf kennen, kent u ons. Wat een wonder. En tegelijk, Heer, zijn we vol ontzag, hebben respect voor u, om wie u bent, om uw grootheid, uw macht, uw majesteit, uw alomtegenwoordigheid, uw eeuwigheid. Het is voor ons niet te bevatten. Dank u wel voor dat wenkend perspectief dat we u eens zullen zien van aangezicht tot aangezicht. We niet meer zullen zien als door een spiegel als in raadselen, maar u zullen zien zoals u bent. We kunnen daar soms zo naar verlangen. Dat er geen vraagtekens meer zullen zijn in ons leven. Maar alleen nog maar uitroeptekens. En daarom bidden we, Heer Jezus, of u spoedig wilt komen. Maranatha. Om alle dingen nieuw te maken. Heer, er zal ook niet meer gezucht worden zoals we nu zuchten. Met de schepping die in baresnood is. Heer, er is zoveel onrecht. We denken aan de oorlog in Oekraïne. De oorlog in Tigray. Aan alle die mensen die niet weten waar ze zich mee moeten kleden. Wat ze zullen eten. Aan mensen die onderdrukt worden. Vanwege hun geslacht. Vanwege hun gender. Vanwege de sociale laag waarin ze verkeren. Mensen die in slavernij moeten leven. Heer, u weet het beter dan wij. Ontfermt u zich. En we bidden u of gerechtigheid de boventoon mag voeren. Heer, we horen ook in de beraadslagingen in de Tweede Kamer, bij de algemene beschouwingen, hoe ingewikkeld het is om recht te doen aan allen in de samenleving. Er zijn zoveel tegenstellingen. Er moeten zoveel moeilijke knopen worden doorgehakt. We bidden om wijsheid, heren, voor alle die over ons gesteld zijn en in het bijzonder voor hen die dat vanuit hun christelijke levensovertuiging doen. Geef dat ze ook in de politiek zout mogen zijn. En licht mogen verspreiden, uw licht. En help onszelf om lichtdrager te zijn van het evangelie in de komende week. In ons huis, in onze vriendenkring,